Gemeente, vooraf nog enkele mededelingen. Allereerst wat betreft de collecten. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede voor kerkelijke kassen, namelijk voor de kas onderlinge bijstand en advies. En de uitgangscollecte is voor het bouwfonds bestemd. Volgende week zondag is er de diaconale deurcollecte bestemd voor noodhulp voor de door droogte getroffen mensen in de Hoorn van Afrika. Een collecte die zichzelf aanbeveelt. De schriftlezing vanmiddag is uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. We lezen een gedeelte uit hoofdstuk 2 en een gedeelte uit hoofdstuk 4. Tot zover deze mededelingen. Ons begin is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost, van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 100 het eerste en derde vers. Juich aarde, juich alom de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Ga tot zijn poorten in met lofzang in zijn heilig hof. Psalm 100, vers 1 en 3. De schriftlezing is uit de brief van de Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 11. En vervolgens hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 9. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Het doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder zie niet op het zijne, maar en ieder zie ook op hetgeen der andere is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft, Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Hoofdstuk 4 tot en met vers 9. Zoon dan mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat al zo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij, mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere te alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw hartje en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat weluit, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk dat, hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God des vredes zal met u zijn. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. In gemeenschap met Gods kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen daarop Psalm 9, vers 1 en 2. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven lof en eer. Ik zal in u mijn God van vreugd opspringen, in de geest verheugd. Psalm 9, vers 1 en 2. En ieder spreken in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We willen samen de Heere bidden om de onmisbare leiding van zijn Heilige Geest bij de bediening van zijn woord. Getrouwe en almachtige God in de hemel, wij mogen opnieuw samenkomen in dit kerkgebouw, de plaats waar uw woord geopend is en waar het de bedoeling is dat dat woord ook bediend mag worden, waar u tot ons spreekt. Maar wij mogen ook tot u spreken. En wij mogen dat ook vanmiddag doen, omdat wij ons diep afhankelijk weten van u en van uw zegen. Wilt u op ons nederzien in genade? En wilt u ons onderwijzen door uw woord en geest? Dat hebben we nodig. Van onszelf zijn wij blind in de dingen van uw koninkrijk. En ook nadat we u hebben leren kennen, is het toch telkens weer het gebed, verlicht onze ogen, opdat wij de wonderen mogen aanschouwen die zich openbaren in uw woord, in uw wet, in uw evangelie. Heere, wilt u dan in ons midden zijn? En wilt u ons alles schenken wat wij nodig hebben aan uw dienaar, opdat hij uw woord in duidelijkheid en op de juiste wijze mag vertolken? En wil die zegen schenken aan ons allen zoals we in de kerk bijeengekomen zijn, of zoals we via de kerkradio kunnen meeluisteren. Wilt u aan ons denken in uw gunst en wilt u ons allen, ook als het voor ons moeilijk is in het leven, uw zegen schenken. Betrek ons bij uw boodschap, Heere. Doe het ons verstaan en laat dat woord ingang vinden in ons hart en uitwerking krijgen in ons leven van alle dag, dat we u kinderlijk mogen vrezen, oprecht mogen dienen en hartelijk mogen liefhebben. Heere, wilt u ons daartoe onderwijzen en wilt u al het nodige schenken, Heere, dat er ook mag zijn een opwassen in de kennis, in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus, dat wij u, o Heiland, mogen nodig hebben en nodig hebben, en dat wij door uw profetische arbeid verlicht mogen worden in de dingen van uw woord, dat wij uw priesterlijk offer mogen kennen in de verzoenende kracht, en dat wij uit het wonder van uw voorbeden mogen leven, en dat wij ons zo koninklijk laten regeren door u, o Heere Jezus Christus, die zulk een goede koning zijt. Heere, wilt u het zo in alle dingen wel maken? Wilt u geven dat alles in orde en met eerbied geschieden mag? Ook wanneer we onze psalmen zingen, bekwaam ook de organist tot zijn taak. En laat het in alles blijken dat het een eredienst is, ook wanneer we onze gaven mogen uitreiken voor het werk in uw kerk en in uw koninkrijk. Wilt u die gaven heiligen en gebruiken in uw dienst? Heere, wilt u gedenken aan al het werk dat verricht wordt in uw dienst, het werk van uw kerk over het rond der wereld? En we kunnen het niet laten om telkens weer te denken aan die broeders en zusters die het zo moeilijk hebben. We lezen telkens die berichten in de krant van hen die bedreigd worden met gevangenisstraf, of die gevangenisstraf ondergaan, alleen omdat zij naar uw woord begeren te leven. Heere, wilt u met hen zijn, in het bijzonder ook diegenen die bedreigd worden door doodsgevaren en die zo op uw hulp met smekende ogen staren. Geef uitkomst, Heere, in alle nood en verbreek het onrecht dat er is en laat er vrijheid zijn voor alle die u kennen en die u dienen. Heere, we bidden u, zegen de evangelieverkondiging onder Israël, getuigen de gesprekken, laten ze plaatsvinden onder uw zegenende hand. Gedenk het zendingswerk, Heere, wat een voorrecht dat u ook aan ons als kerken daarin een taak toevertrouwt. Wilt u geven dat uw gemeente uitgebreid mag worden, en dat allen die door u getrokken zijn, ook trouw mogen zijn in het dienen van u. Het is waar, u laat het werk van uw handen nooit los. Dat mogen we op grond van uw eigen woord geloven. Maar het gaat wel eens door de smeltkroes van de beproeving heen. Heere, laat het dan mogen blijken. Hier in ons land, maar ook op de zendingsterreinen en in de jonge kerken, dat uw werk er tegen kan. En dat allen die u kennen, ook door uw kracht mogen volharden tot het einde. Heren, we bidden u dat u evangelisatiewerk wilt zegenen. Het vindt deze week ook hier in Veenendaal plaats. Geef, Heren, dat er mensen getrokken worden tot het licht van uw woord. Gebracht worden tot de kennis van u, de drie enige God. Heren, we bidden van u dat u uw zegen wilt geven over ons land en volk. We kunnen het alleen maar met verdriet aanzien dat de wegen van uw woord verlaten worden in zo menig opzicht. En dat er allerlei ontwikkelingen zijn die duidelijk haak staan op uw woord. Heren, laten deze dingen ons ter harte gaan. Meer nog dan de economische crisis, al is ook dat een ernstige zaak. Heren, we leggen alle noden in uw hand. En we bidden u, ontferm u over land en volk. En wilt gij geven dat het begrepen mag worden, dat het geheim alleen maar liggen kan in de vreze des Heren. Trouwe God, zegen deze wereld. Gedenk aan alle nood in deze wereld. De nood van vluchtelingen, de nood van zoveel die honger en gebrek hebben. De nood van hen die door rampen en onheil getroffen zijn. Of die door terreurdaden geliefden moesten verliezen. Heren, het zijn dingen die we niet begrijpen kunnen, maar ze vinden plaats. En wij bidden u dat u het wilt tonen. Dat u nabij bent, de ziel die tot u zucht, ook in zulke omstandigheden. En dat u troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Heren, zo hebben wij u veel te vragen. We doen dat in het besef van onze onwaardigheid. Maar tegelijk ook in de wetenschap dat dat geen verhindering mag zijn om het van uw genade en van uw goedheid te verwachten. Wilt u dan naar ons horen en wilt u het alles nog verrassend wel maken tot eer van uw naam. Tot heil van onze zielen, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot een getuigenis naar buiten toe, om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking Psalm 97, vers 6 en 7. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Ik noem u Psalm 97, vers 6 en 7. Het woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in Filippenzen 4, daarvan het vierde vers. Wij lezen de tekst voor de prediking in Filippenzen 4, vers 4. Verblijd u in de Heren te alle tijd, wederom zeg ik, verblijd u. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 68, vers 2. Geliefde gemeente, het is verrassend om na te gaan hoe dikwijls in de Bijbel de woorden blijdschap en zich verblijden gebruikt worden. In het Nieuwe Testament alleen al komt het woord blijdschap 60 keer voor, zo heeft iemand berekend, en de uitdrukking zich verblijden 72 keer. En wanneer we daarbij ook nog het Oude Testament zouden betrekken en bovendien de keren optellen dat verwante woorden zoals vreugde en zich verheugen in de Bijbel voorkomen, ach, dan zouden we wel tot vele honderden keren komen. De Bijbel ruimt inderdaad een grote plaats in voor blijdschap. Wij horen onder andere van blijdschap in God, blijdschap over Gods heil, blijdschap over zijn verlossende daden, blijdschap over zijn getuigenissen. In de brief van Paulus aan de Filippenzen komt de blijdschap al heel nadrukkelijk naar voren, wel geteld 16 keer. Ik noem u een paar van deze teksten. In hoofdstuk 1 vers 4 verklaart de apostel dat hij met blijdschap het gebed voor de Filippenzen doet. In hoofdstuk 2 vraagt Paulus aan de Filippenzen: vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, enzovoort. En in onze tekst, hoofdstuk 4 vers 4, schrijft de apostel: verblijd u in de Heere te alle tijd, wederom zeg ik, verblijd u. De hoofdgedachte van de preek luidt: een aansporing tot christelijke blijdschap. En we letten in hoofdzaak op twee dingen. Ten eerste het raadselachtige van deze aansporing. En ten tweede het geheim van bedoelde blijdschap. Dus een aansporing tot christelijke blijdschap. Het raadselachtige van deze aansporing. Het geheim van bedoelde blijdschap. In de eerste plaats het raadselachtige van deze aansporing. Een aansporing om blij te zijn, dat is iets waar we toch echt wel wat vreemd tegenaan kijken. Kun je dan blij zijn op commando? Blijdschap is toch zeker iets spontaans? Als je blij bent, dan heb je er geen speciale aansporing toe nodig. En als je niet blij bent, ach, dan baat een aansporing ook al niet. Blijdschap kun je toch niet zelf maken? Het wordt toch iets krampachtigs wanneer je zo nodig blij moet zijn? Er is nog iets raadselachtigs. De oproep luidt: verblijd u te allen tijden. Dus verblijd u gedurig, altijd. Verblijd u onder alle omstandigheden. Paulus wil dus dat de Filippenzen in onafgebroken blijdschap zullen leven. Dat is me nogal wat. Onwillekeurig voelen we de neiging in ons opkomen om hier tegen in te gaan. Hoe kun je je nu verblijden als je gezakt bent voor een examen waarvoor je toch hard gewerkt hebt? Hoe kun je je verblijden als je bij de scherven zit van een huwelijk dat zo stralend begon? Hoe kun je je verblijden als je zoveel klappen in het leven hebt moeten incasseren? Of als er in je gezin zoveel disharmonie heerst? Hoe kun je je verblijden als je maar een tipje ziet van het vele wereldleed? Hoe kun je je verblijden als je rouw verwerken moet, omdat er een lege plaats gekomen is, een geliefde die je ontviel? Hoe kun je je verblijden als je iedere dag weer om het bed van een ernstig zieke staat? En hoe, wanneer je zelf langdurig ziek bent, misschien wel met de nodige ongemakken erbij. Er komen soms mensen bij zieken op bezoek en die zeggen moed houden en vooral niet opstandig worden hoor. Maar een zieke denkt, ze hebben makkelijk praten, want ze zitten wel aan de goede kant van het ziekbed. En nu laat Paulus ons de opwekking horen, verblijd u in de Heere te alle tijd, wederom zeg ik verblijd u. Laten wij eerlijk erkennen, dat roept over het algemeen weerstanden bij ons op. Het kan ons irriterend in de oren klinken, zo'n oproep om altijd blij te zijn. En we zijn geneigd om te zeggen of te denken, Paulus heeft toch wel makkelijk praten. Hij is vast en zeker een man bij wie alles voor de wind gaat. Iemand die buiten de harde werkelijkheid van het leven staat. Anders zou hij niet op deze manier schrijven. Nu, dat zullen we eens nagaan of Paulus het zo makkelijk heeft. Waar heeft hij deze brief aan de gemeente van Filippi geschreven? In een rustige studeerkamer misschien? Een kamer in een luxe villa aan de Middellandse Zee? Nee, maar in de cel van een gevangenis. Zo'n vunzige kerker, vermoedelijk te Rome. Daar schrijft hij de woorden, verblijd u in de Heere te allen tijden. In een situatie waarin zelfs een doodvonnis over hem geveld zou kunnen worden. Nou, u voelt wel aan, dat zijn echt geen goedkope woorden. Trouwens, hij had toen hij voor het eerst in Filippi kwam, ook daar een nacht in de gevangenis doorgebracht. Samen met Silas had hij toen in de kerker gezeten, de voeten van hem beiden in een blok gezet, met een schrijnende pijn vanwege de geesteling die ze ondervonden. En juist toen hadden Paulus en Silas omstreeks middernacht gebeden en voor God lofzangen gezongen, terwijl de gevangenen naar hen hoorden. Samen hadden zij zich in de Heere verblijd, met hun opengereten ruggen in de donkere cel. Wie wou er nu nog volhouden dat Paulus makkelijk praten had? En zo kan ik nog meer over Paulus zeggen. Hij was ongetrouwd, hij stond alleen. Hij had geen vrouw met wie hij zijn problemen kon bespreken. Bent u misschien alleen, alleen gebleven of alleen geworden? Dat valt niet altijd mee, ook al hebben alleengaanden een volwaardige plaats in de kring van de familie en van de vrienden, in de kerk en in de maatschappij. Laat daar alstublieft geen enkele twijfel aan zijn en laten we niet de kant van zieligdoenerij opgaan. Maar natuurlijk brengt het alleen zijn wel eigensoortige problemen mee. En dan toch, ondanks dit alles, schrijft de apostel onder de inspiratie van de Heilige Geest, verblijd u in de Heere te alle tijd. Dit geldt blijkbaar ook voor alleenstaanden of alleengaanden, hoe u ze maar noemen wilt. Nog meer is er te noemen. Paulus had een blijvende kwaal of handicap. Zelf schrijft hij erover als over een doorn in het vlees, een scherpe doorn, een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Wat het precies geweest is, weten we niet, al worden er wel allerlei gedachten naar voren gebracht. Maar we kunnen niets met zekerheid zeggen. Wel weten wij dat een chronische kwaal een zwaar kruis kan zijn. Het valt niet mee wanneer je bijvoorbeeld altijd topt met een zwakke gezondheid. En dat kan ook jonge mensen overkomen. En toch schrijft de apostel, verblijd u te alle tijden. En bovendien heeft hij bij zijn arbeid als apostel heel wat meegemaakt. Honger en dorst, armoede, kou, vervolging, steniging en schipbreuk. Samenvattend zeg ik, als er één heel wat meegemaakt heeft, dan was dat Paulus wel. Het zijn dan ook beslist geen goedkope woorden wanneer hij oproept tot onafgebroken blijdschap. De apostel weet waar hij het over heeft. Maar laten we dan eens op de gemeente van Filippi letten. Misschien verkeerden de christenen daar in zo'n gunstige positie dat er voor Paulus alle reden was om aan hen te schrijven: verblijd u in de Here te alle tijden. Wellicht waren daar geen moeilijkheden van betekenis. Wellicht scheen de zon van voorspoed bijna onafgebroken op hun levenspad. En in zo'n situatie durf je aan de mensen te zeggen: wees blij. Ook dit gaat echter niet op. De gelovigen in Filippi leefden in de tijd dat het christendom net in opkomst was. Het was allemaal nog zo jong en zo pril. Ze moesten als minderheid optornen tegen de gevestigde orde van het heidendom, een situatie die trouwens vandaag de dag teruggekeerd is. Hun christelijke levensovertuiging, hun christelijke manier van leven riep veel weerstand op en bezorgde hun veel tegenwerking, het voorspel van de latere christenvervolging. Dus moeilijkheden en zorgen waren er te over in Filippi. Vanuit dit oogpunt had Paulus zeker geen aanleiding om te schrijven: verblijd u in de Here te alle tijden. En toch deed hij dit. Trouwens door de hele brief heen. En daar zit iets raadselachtigs in deze aansporing. We zouden zeggen, het past niet bij de situatie waarin Paulus verkeert, en het past evenmin bij de situatie waarin de gelovige mensen te Filippi verkeren. Is zo'n aansporing tot blijdschap trouwens wel ooit op zijn plaats? We leven immers in een wereld vol moeite en verdriet. Sinds onze zondeval in het paradijs is er een stroom van ongerechtigheid en ellende, van angst en pijn over deze wereld gekomen. Wat een leed in de hongergebieden. Onze aandacht wordt er telkens voor gevraagd en meer dan onze aandacht. Wat een leed daar waar mensen vertrapt en veracht, mishandeld en misbruikt worden. Wat een leed daar waar mensenbloed vloeit. Kan er dan nog wel blijdschap op deze aarde zijn? En mag dit ook? Ik ga nog een stap verder. Reeds noemde ik onze zondeval. Dat is toch het ontzaglijke, dat wij God, de God van het leven in het paradijs verlaten hebben, van hem afgevallen zijn. Daar is onze natuur zo verdorven geworden, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden, zo beleiden we. Op vele manieren gaan wij tegen God in en overtreden we zijn geboden. Wij zijn van nature zelfs geneigd om God en onze medemensen te haten, zo erg staat het er met ons voor. Als de Heilige Geest onze ogen daarvoor opent, inderdaad, er moet de Heilige Geest aan te pas komen, dan worden wij intens bedroefd. Dan krijgen wij oog voor onze schuld bij God. Dan kunnen wij er wel om huilen dat onze zonde zo groot en zo ernstig is. En soms doen we dat ook. Herkennen we hier iets van in ons eigen leven? Vooral in zo'n situatie kunnen we vreemd aankijken tegen het woord van Paulus: verblijd u te alle tijden. Want droefheid voert dan de boventoon in ons hart, leedwezen over onze zonde. Dan verlangen wij naar echte blijdschap, zeker waar, maar we kunnen er niet bij. Net zoals een dichter dat vertolkt heeft: ik zoek een lofzang, maar ik vind een klacht. En we weten met de aansporing van onze tekst niet goed weg in de praktijk van het leven. Hoe langer we erover nadenken, des te raadselachtiger kan de aansporing van deze tekst ons toeschijnen. Verblijft u te alle tijden. Maar moeten we dan onze ogen sluiten voor die barre werkelijkheid rondom ons en ook in ons? Nee, dat niet. Maar er is één stukje uit de tekst waar ik tot dusver weinig aandacht aan schonk. Misschien is het u wel opgevallen. Verblijft u in de Here te alle tijden. Met Here wordt hier Jezus Christus aangeduid. Zonder de Heer Jezus Christus is die ware blijdschap onmogelijk, maar met hem en door hem wordt zulke blijdschap heerlijke werkelijkheid. En dat brengt ons tot onze tweede gedachte, het geheim van bedoelde blijdschap. Wij zetten hier om te beginnen dus een dikke streep onder die woorden in de Heere. Deze drie woorden vormen een bekende uitdrukking in het Nieuwe Testament. Telkens klinkt dat door. Wat wordt ermee bedoeld? In de Heere te zijn. Het betekent door een oprecht geloof aan de Heere Jezus verbonden te zijn. En dat is een heel belangrijk Bijbels gegeven dat onze volle aandacht verdient. Ook met het oog op actuele ontwikkelingen in het kerkelijk leven. En waar doel ik dan op? Wel, geliefde, in onze tijd krijgen predikanten die een schriftuurlijk bevindelijke prediking brengen, nogal eens als kritiek op hun verkondiging te horen: ja, maar er zit zo weinig blijdschap in. Dit bezwaar kan in sommige gevallen terecht zijn. En wij zullen als predikanten open moeten staan voor welwillende kritiek. En wij zullen hebben na te gaan, altijd opnieuw, of we er iets mee kunnen doen en wat we ermee kunnen doen. Dat de blijdschap van het geloof een plaats dient te hebben in de prediking en in de geloofsbeleving, dat is ronduit een Bijbels gegeven. In de tent van de rechtvaardige is een stem van gejuich en van heil. Zo klinkt het in Psalm 118. En ik noemde reeds meer schriftplaatsen van deze strekking. Maar soms ben ik bang dat men met het verwijt van te weinig blijdschap een andere blijdschap bedoelt dan die de Heilige Geest werkt in het leven van het geloof. De Bijbelse blijdschap wordt geboren uit de droefheid naar God. Het zijn de twee facetten van de prachtige bekering: droefheid naar God en vreugde in God. De Bijbelse blijdschap heeft ook grond. Dat is maar niet een vaag gevoel of een prettige stemming of iets dergelijks. En evenmin een uit je dak gaan, zoals jongeren dat dan wel eens noemen. Het is blijdschap in de Heer. Zoals Maria dat zong in haar loflied: mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Gemeente, laat ik het dan nog een keer zeggen. In de Heere zijn, dat betekent een band met de Heer Jezus hebben. In gemeenschap met hem leven, hem door het geloof ingelijfd zijn. Te denken valt aan de rank die naar Jezus' eigen woord in de wijnstok is. Die rank is er maar niet aan vastgebonden. Het gaat om een hechte innerlijke binding, zodat de ranken uit de wijnstok kunnen overvloeien in de rank. O, wat is dan een grote weldaad om in Christus te zijn. Dat is niet iets dat we bij onze geboorte meekrijgen of iets dat vanzelfsprekend aanwezig is. Immers door de zonde is de gemeenschap tussen God en ons verbroken. En nu leiden we van nature een eigen bestaan waarbij we zelf in het middelpunt staan. Zoiets is de naam van leven eigenlijk niet waard. De Bijbel zegt ons duidelijk dat wij, zolang God niet in ons hart werkt, dood zijn door de zonden en misdaden. Zoals een vis doodgaat als je hem uit het water haalt, en zoals een vogel doodgaat als je hem in het water stopt. Die vis moet weer in het water en die vogel die moet zijn vleugels kunnen uitslaan in de lucht. Dan zijn die dieren in hun element. Nou, geliefden, zo moeten nu wij weer in de Heere zijn. Christenen zijn, om zo te zeggen, mensen die in hun element zijn, doordat zij in de Heere zijn. Doordat zij met een echt geloof aan hem verbonden zijn. En wanneer wij dan in hem zijn, dan is in ons hart de ware vreugde geboren, want in Jezus Christus ligt de bron van blijdschap. Dit is dus de zaak waar het om gaat, dat wij in de Heere zijn. En als dat het geval is, dan staat de Heer Jezus Christus in het middelpunt van ons leven. Dan draait ons leven om Hem. In dit vierde hoofdstuk van deze brief komt de uitspraak in de Heere nog een paar keer voor. In het eerste vers wordt tot de Filippenzen gezegd, staat al zo in de Heere. Vaststaan in de Heere. Zoals een boom zijn wortels vasthecht in de bodem, zo moeten ook de gelovigen leven in verbondenheid met Christus. En ook in vers 2 komt diezelfde zinsnede voor. Twee vrouwen, Euodia en Syntyche, worden vermaand dat zij eensgezind moeten zijn in de Heere. In verbondenheid met Christus moeten zij samenwerken, dat bouwt op. Ze moeten niet tegen elkaar inwerken, dat breekt af. En in onze tekst luidt het, verblijd u in de Heere. De Heere is de bron van het leven en de bron van de blijdschap in het leven van de ware gelovigen. Dat is dus het eerste wat ik hier benadruk. Paulus roept op tot blijdschap in de Heere, blijdschap in Christus. Het geheim van de ware blijdschap ligt in Hem. Ik kan ook zeggen, het geheim van de echte blijdschap ligt in Gods genade. Dit blijkt heel duidelijk uit de grondtekst van vers 4. Het Griekse woord voor blijdschap, chara, lijkt op charis en dat betekent genade. En dat is niet toevallig zo. Blijdschap hangt nauw samen met genade. Echte blijdschap is daar waar genade wordt gekend. Nou, u voelt de vraag al aankomen. Kent u de genade van God? Dat is een heel wezenlijke vraag die ik aan u en aan jou stel. Kent u die genade dat God u schuld vergeeft? Ja, dan zult u ook en allereerst weten wat het is om op de knieën voor God te komen. Om met een verbroken hart en een verslagen geest uw schuld voor God te belijden en Hem om zijn genade te bidden. Want juist in deze weg, die weg van hartelijke droefheid over onze zonde en van verootmoediging, doet God het wonder van zijn genade voor u opengaan en brengt Hij ook tot de blijdschap over die genade. Nogmaals gezegd, echte blijdschap is daar waar genade wordt gekend. De genade die in Christus Jezus is. Zulke blijdschap is vrucht van het lijden en sterven van Christus. In de bittere nacht van het lijden heeft Hij alle vreugde moeten missen, opdat ieder die in Hem gelooft deze blijdschap ontvangt. Blijdschap over de genade van de schuldvergeving door het bloed van de middelaar. Over de genade van Gods vertroostende en bemoedigende nabijheid in de Immanuel, in God met ons. O, zie je toch, gemeente, hoe die genade van God uitschittert in de Zoon van zijn eeuwige liefde. En laat u dat tot verwondering en tot blijdschap brengen. En zeg het maar in hartelijke vreugde. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. We hebben intussen wel begrepen dat het om deze blijdschap gaat. Blijdschap van de goede kwaliteit. Dus niet de blijdschap van een surrogaat-christendom, dat wel met de mond roemt en juicht en dat probleemloos meegaat met de moderne stijl van leven en denken, maar dat niets verstaat van het wonder van de genade en dat elke bevindelijke kennis van Christus mist. Ik doelde hier iets op. En het is natuurlijk ook niet een blijdschap van wereldse snit. De wereld buiten God is op haar manier blij. Dat is de vreugde van mensen die genoeg hebben aan wat deze wereld hun te bieden heeft. Dat is de pret van hen die een lichtzinnig leven leiden. Het plezier van mensen die Gods geboden niet serieus nemen, maar rustig aan de kant schuiven als dat zo uitkomt. De hele amusementsindustrie is van deze geest doordrenkt. Maar dat is allemaal ijdele blijdschap. Dat is vermaak, oh, waarbij je misschien wel even hartelijk lacht, maar bij je hart leeg blijft. Dat is vermaak waar je in je stervensuur niets meer aan hebt. Dan spat het allemaal als een zeebel uit elkaar. Het was de naam blijdschap eigenlijk niet waard. De Heere Jezus zegt van zulke mensen, zij zullen treuren en wenen. En daarmee wijst hij naar dat oordeel dat zij na dit leven ontvangen zullen. O, laten wij onszelf toch onderzoeken. En ons afvragen waar de bronnen van onze blijdschap liggen. In buiten de Heere Jezus Christus of in hem. Als het goed is, richt ons hart zich op de Heere. Die de levensbron en de vreugdebron is. Om leven en blijdschap bij hem te zoeken en van hem te ontvangen. De levensgemeenschap met de Heere Jezus Christus geeft een blijdschap die niet stuk te krijgen is. Die blijdschap komt bij God vandaan en ze verbindt ons aan God. Het is een geestelijke vreugde die ons hart echt volmaakt en die ons leven verrijkt. En daarom beleed David in Psalm 4, gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. De blijdschap is een van de kenmerken van het leven der genade. Als Paulus in Galaten 5 vers 22 over de vrucht van de Heilige Geest spreekt, dan noemt hij ook de blijdschap. Verblijd u in de Heere te alle tijd. Zou dat nou betekenen dat alle droefheid voortaan uitgebannen moet worden uit het leven van een christen? Dat je elke vorm van droefheid achter je moet laten? Natuurlijk is dat de bedoeling niet. De Heere Jezus heeft juist hen die treuren zalig gesproken. Laten we dit niet vergeten dat dat er inderdaad bij hoort. Je kunt toch zeker verdrietig zijn over zoveel leed in de wereld? Je bent toch zeker bedroefd omdat er zoveel mensen zonder God en zonder de Heere Jezus Christus leven de eeuwigheid tegemoet? Bedroefd omdat ze Gods geboden miskennen? En je bent niet te vergeten bedroefd over je eigen zonden en tekortkomingen. Je schaamt je voor die God die de liefde van ons hart zo waard is. Meermalen klinkt de klacht, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. En ook ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Maar dat is het toch niet alleen. Gelukkig mag dan toch ook die jubel weer doorbreken. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Beide polen, droefheid en blijdschap, blijven aan de orde in het leven van Gods kinderen. Levenslang is daar een hartelijk leedwezen over je zonde. Levenslang is daar ook een hartelijke vreugde in God door Christus. Het christenleven, dat kun je heel kort typeren, bedroefd en toch altijd blij. Sla uw Bijbeltje maar op en u hoort Gods kinderen klagen over hun zonde, maar ook jubelen in God. De droefheid is de blijvende grondtoon, de blijdschap de voortdurende boventoon van het geestelijk leven. En die blijdschap zal toenemen wanneer we dicht bij de Heere leven. En dan kunnen wij het zingen. Gij zalft mijn hoofd. Gij doet mijn blijdschap groeien. En van uw heil mijn beker overvloeien. Gelukkig wanneer dit bij ons het geval mag zijn. Zulke blijdschap is een stille vlam die ons leven verwarmt. En als er dan toch zoveel zorg en moeite in mijn leven is. Als de tranen van verdriet me soms uit de ogen geperst worden. Is het dan echt haalbaar om blij te zijn? Toch wel. Want deze blijdschap wordt niet ontleend aan de omstandigheden van mijn leven. Maar aan wie de Heere Jezus Christus is. Hij is de bron uit wie ik de blijdschap ontvang. Een bron die nooit uitdroogt. Een Heere die nabij is, zoals vers 5 van dit hoofdstuk zegt. Voor het geloof is er altijd reden om verblijd te zijn, want God de Heere blijft getrouw. En zoals vanmorgen reeds naar voren gebracht, het bloed van Jezus Christus, God Zoon, dat reinigt van alle zonden. Hij is de bron en hij is de heiland in wie ik mij verblijden mag. En dan kan het vast wel. Dan ben je soms heel bedroefd door al het leed dat je treft, terwijl je toch gedragen wordt door een innerlijke vrede en blijdschap. Dan kan je leven vol verwondingen zijn en vol littekenen van leed. Dan kunnen er tranen in je ogen zijn en een brok in je keel, maar ook een lofzang in het hart. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En dan doet God ons ervaren wie hij voor ons is, wie de zaligmaker voor ons is. Dan bewijst de Heere het dat hij de grote heelmeester van ons leven is. Zo balsemt hij onze wonden, zo heelt hij alle smart. Zo doet hij ons het geheim van de blijdschap kennen. Wilt u twee voorbeelden uit de Heilige Schrift horen? Toen de apostelen verhoord waren door de Hoge Raad, waren ze verblijd dat ze waardig geacht waren geweest omwille van de naam van Jezus smaadheid te lijden. En toen Stefanus gestenigd werd, zag hij de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. De blijdschap in de Heere won het van de pijnen van de smaad hem aangedaan. Ik geef nog een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis. Guido de Bray, we kennen hem toch als de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Deze Guido de Bray kon vanuit de gevangenis en met de dood voor ogen aan zijn moeder schrijven: Moeder, we moeten niet blijven staan bij het lijden van dit tegenwoordige leven. Maar we moeten bedenken dat dit leven snel voorbij gaat, maar dat de blijdschap die daarop volgt eeuwig blijvend is. En nu kunnen wij wel eens menen dat het makkelijker is om die blijdschap in de Heere te ervaren in tijden van voorspoed, bij mooie gebeurtenissen. Maar de praktijk wijst uit dat dit over het algemeen genomen niet het geval is. Juist als het naar het uitwendige goed gaat, zijn we zo snel geneigd om alles heel gewoon te vinden. En dan hebben we de Heere vaak zo weinig echt nodig. Oh, dan kabbelt ons leven zo gezapig voort. Meer dan eens heb ik de opmerking horen maken, toen het moeilijk ging in mijn leven, tijdens die ziekte, bij die operatie, leefde ik veel meer in afhankelijkheid van de Heere. Toen was er de blijdschap in hem. Maar nu het me weer wat voor de wind gaat, is dat zo uit mijn leven weggeëbd. U merkt dat wij ook in voorspoed die oproep van Paulus nodig hebben. Verblijd u in de Heere te alle tijd. Deze oproep leert ons telkens de ogen te richten op de Heere, om te zien hoe goed hij voor ons is. Verblijd u in de Heere te alle tijd. Paulus herhaalt het. Wederom zeg ik, verblijd u. Blijkbaar is die herhaling nodig. Ook al hebben wij de Heere leren kennen en lief krijgen, wat ik van harte hoop, dan spreekt het niet vanzelf dat die blijdschap bij ons een levende zaak is. En dit gaat ook niet vanzelf. Er is veel gebed nodig. De Heere Jezus zegt tot zijn discipelen: bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. En als wij nou die tere gemeenschap met de Heere en die blijdschap in hem bij ervaring kennen, maar het is nu eigenlijk uit ons leven verdwenen, ja, wat dan? Wel, dan is het zo dringend nodig om de oorzaak op te sporen en om daar in de kracht van God de strijd tegen aan te binden. Ik kan niet alles noemen wat in dit opzicht van belang is, maar enkele dingen toch wel. Het kan vastzitten op bezorgdheid. En dan zitten we altijd maar weer te tobben over de toekomst, over ons werk, onze gezondheid, onze kinderen, over onszelf en over nog 1001 dingen meer. Moet u eens 2 teksten verder kijken naar het, en het 6e vers lezen. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat is de weg die de Heere ons wijst. Ons hart mag niet verscheurd en verward worden door onze zorgen, maar we mogen dit alles bij de Heere brengen. En daarbij vooral niet klein denken over zijn alwetendheid, zijn almacht, zijn goedheid, zijn zorg over ons dagelijks leven. God de Heere staat aan het roer van ons levensschip. Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. En als dat vertrouwen weer doorbreekt, dan breekt ook de blijdschap zich weer baan in ons leven. Waar kan er nog meer op vastzitten? Wel, er kunnen in ons leven bepaalde zonden liggen. Onbeleden en onbestreden zonden. Misschien nemen we het niet zo nauw met wat de Heere van ons vraagt. Er kunnen bijvoorbeeld onze karakterzonden zijn, die we de vrije loop laten. Ons korte reageren, het snel op de tenen getrapt zijn. Er kunnen verkeerde begeerten zijn die we in ons hart koesteren. Of wij bijten ons vast in bijvoorbeeld jaloezie en in verbittering. Kijk, als wij aan een zondige levenshouding, hoe dan ook, vasthouden, dan bedroeven wij de Heilige Geest en dan verbreken wij de geloofsgemeenschap met God. Dan is de blijdschap verdwenen. Dan schuiven zich donkere wolken voor dat zonlicht van Gods genade. Ik zeg niet dat die zon weg is en dat die genade weg is, maar ik zeg wel dat er dan donkere wolken zich voorschuiven. Dat heeft David ondervonden. Na zijn overspel met Bathseba en zijn moord op Uria. Hij kan zich niet meer verblijden in de Heere. Maar dan beleidt hij zijn zonde in Psalm 51. En dan bidt hij, neem uw Heilige Geest niet van mij. En geef mij weder de vreugde over uw heil. Kijk, dat is een houding van berouw. Een houding van gebrokenheid voor God over de zonden in zijn leven. En ook over zijn zondige aard die daarachter zit. En dan schenkt de Heere hem opnieuw de blijdschap. Als u die blijdschap in de Heere kwijtgeraakt bent, ook buig u maar voor hem neer en smeek dan, Heere God, reinig mij van al mijn zonden door het bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Vernieuw mijn leven door uw Heilige Geest. Laat uit uw mond mijn stof tot blijdschap horen, o God. Kan er nog een andere oorzaak zijn, waardoor de geestelijke blijdschap ons ontbreekt? Jawel. Andere mensen in onze omgeving kunnen er helaas een domper op zetten. Wanneer er altijd maar te pas en te onpas gewaarschuwd wordt voor zelfbedrog en altijd maar weer angst wordt aangekweekt om zich iets toe te eigenen, dan kan dat juist die schuchtere en die tere harten met vrees vervullen, zodat ze elk gevoel van blijdschap in de Heere voor verdacht houden en het uit hun hart wegdrukken. Misschien herkent iemand dit bij zichzelf, maar ook dit is een manier om de Heilige Geest te bedroeven. Zo berooft u uzelf van de blijdschap die de Heere nou juist zo graag aan u gunt. De blijdschap in hem en in de heiland. Verblijd u in de Heere te alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Deze herhaling geeft extra klem aan de opdracht. Wat men er ook tegen in zou brengen, toch blijdschap. Kan dit of kan het niet? Na alles wat wij vanuit het woord van God hoorden, zeg ik ja, het is toch mogelijk, Gode zij dank. Het geheim van bedoelde blijdschap ligt in de Heere. Als u en ik dan maar in de Heere zijn, in Christus Jezus zijn, door een levensband aan hem verbonden zijn, daar komt het wel op aan. Dat moet u weten. Want als wij in de Heere leven, dan mogen wij ons in de Heere verblijden en dan mogen wij eenmaal in de Heere sterven. Dan zal onze moeite, ons leed, onze pijn een einde nemen. Dan zullen we delen in de overwinning van Christus. En dan zal de vreugde die we nu reeds in de Heere hebben, maar die nog zo dikwijls ontvloerst is, ten volle uitbloeien. Het zal een eeuwige blijdschap zijn in de Heere. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Wij willen samen de Heere danken en bidden. Lieve Heere, barmhartige Vader in de Heere Jezus Christus, tot u komen wij aan het einde van beide diensten. En we doen dat met dankerkentenis, omdat we uw woord mochten openen en naar dat woord mochten luisteren. En ook de boodschap van dat woord mochten vertolken. Heere, we bidden u, neem alles weg wat niet is naar uw heilige wil en kroon uw boodschap met uw onmisbare zegen voor ieder van ons. Dat wij het mogen beseffen, ook onze jonge mensen, dat het geheim van de echte blijdschap bij u te vinden is, bij u de levensbron. Bij u, o Heer Jezus Christus, de zaligmaker der wereld. O, wij bidden van u. Laten we daar diep van doordrongen zijn. En laten wij dat leven kennen, bedroefd en toch altijd blij. Door de droefheid heen en boven de droefheid uit. Die blijdschap in u en in uw naam. Heren, we kunnen niet onder woorden brengen wat dat is. Maar geef dat wij het mogen kennen en dat we daarin ook mogen toenemen in de omgang met u de Heren. Ook blijf dan bij ons en laat uw woord vrucht dragen in ons leven. Wilt u met ons de werkweek ingaan? Ons bewaren op onze wegen, ons bekwamen tot onze taken, ons zegenen wanneer er een vakantieperiode is. Breng ook broeders en zusters die nu nog met vakantie zijn of net met vakantie gegaan zijn, ook ter bestemde tijd weer terug. Beveilig ons allen. Zegen ons, o Heren, van jong tot oud. En laat uw genade ons met haar troost verrijken. En doe uw werk ook in ons leven blijken. En wilt u zo met ons blijven, Heren. We dragen de hele gemeente aan u op. Hartelijk dank dat u de gelegenheid gaf om voor te gaan in een gemeente waar we zelf toe behoren. Dat kan ons alleen maar met verwondering vervullen over uw trouw en over uw goedheid. Heren, wilt u met ons allen blijven? Wilt u de dienaren des woords zegenen met hun gezinnen en hun arbeid vruchtbaar stellen in het midden van de gemeente? Wilt u alle ambtsdragers, de broeders, ouderlingen en diakenen bekwamen tot hun taken? Wilt u wijsheid schenken in alle dingen, opdat beslissingen genomen mogen worden in biddend opzien tot u, met het oog op uw eer en op het welzijn van de gemeente? Heren, we bidden u voor onze jonge broeder de Koster. Wilt u ook hem sterken tot de taak die hij met vreugde verrichten mag? En wilt u geven, Heren, dat ook dat werk voortgang mag vinden, mede met hulp van anderen? Wilt u geven, Heren, dat wij het in alles mogen bemerken dat u aan ons denkt in uw gunst? En wilt u ons alles vergeven wat niet naar uw heilige wil was? Hoor ons in ons bidden en in ons danken, alleen in de naam van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wij zingen als onze slotzang van Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Psalm 89, vers 7. Vooraf vindt de dienst der offeranden plaats. De Heren zegenen u en uw gaven. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.